Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen. Het is al bijna 30 jaar geleden dat het nog zo slecht ging met de obligatiemarkt. Wat is er aan de hand en wat betekent dat voor jou? De oude Waalse industriereus Hamon vraagt het faillissement aan. Het is het einde van een lange leidersweg voor het bedrijf. En Finland en Zweden zetten een stapje dichter bij het lidmaatschap van de NAVO. Onze experte legt uit wat de gevolgen kunnen zijn. Het is donderdag 14 april.
De zeven van de tijd. 1.
De obligatiemarkten blijven maar klappen krijgen. In de VS is het al sinds 1994 geleden dat obligaties het zo slecht deden. En ook in Europa staan die schuldpapieren onder druk. De index die obligaties in euro volgt heeft al 7% verloren. Hoog tijd dus om even in te zoomen op die obligatiemarkt en de gevolgen daarvan voor ons als beleggers. Want ook jij belegt misschien zonder het te weten in obligaties. Wouter Vervenne, journalist beleggen. Goedemorgen.
Goedemorgen, Roan.
Wouter, misschien eerst even back to basics. Kan je ons nog eens vertellen wat een obligatie nu ook weer precies is?
Een obligatie is eigenlijk een soort lening. Dus een belegger geeft een lening aan een onderneming of aan een land, een overheid. Krijgt daarvoor een vergoeding, een jaarlijkse coupon. En dus op het einde, op de vervaldag, krijgt hij zijn geld terug.
Ja, en obligaties zijn dus ook een populaire belegging. Hoe komen ze mijn en jouw wereld dan binnen, Wouter?
Wel, heel veel Belgen beleggen misschien zonder het te weten rechtstreeks of onrechtstreeks in obligaties. Wellicht vooral via een pensioensparfonds. Dus veel Belgen doen aan pensioensparen. En die fondsen of die verzekeringen beleggen een deel van de middelen in obligaties. Dynamische pensioenspaarfondsen beleggen meest in aandelen. Defensieve pensioenspaarfondsen die beleggen het grootste deel van de middelen of de activa in obligaties. Dus dat is een eerste vorm van beleggingen. En dan heb je natuurlijk ook nog de gewone beleggingsfondsen. Gemengde fondsen, ja, die beleggen grosso modo de helft in aandelen, de helft in obligaties. En je hebt ook pure obligatiefondsen die dus alleen in obligaties beleggen.
Oké, wat is dan de impact van de huidige situatie op de obligatiemarkten? En misschien belangrijker, kunnen we daar iets aan doen als beleggers?
Wel, ze gaan dat natuurlijk voelen. Dus mensen met obligatiefondsen of met pensioenspaarfondsen gaan zien dat de koers is gedaald. Nu natuurlijk, pensioenspaarders moeten de lange termijn voor ogen houden en niet zozeer focussen op wat er nu dit jaar gebeurt. Dus dat is een eerste punt. Tweede punt, ja, zijn er alternatieven? Een veilige haven, goud wordt dikwijls een veilige haven genoemd. Mm-hmm. Heeft dit jaar of sinds begin dit jaar zijn reputatie wel voor een stuk waargemaakt? Want de goudprijs is flink gestegen sinds begin dit jaar. Maar ook de goudprijs kan dalen, zeker als de rente verder zou stijgen. Want dan worden obligaties geleidelijk aan aantrekkelijker als de rente blijft stijgen. En iemand die vers geld wil investeren, zal dan misschien eerder voor obligaties opteren.
Ja, ik hoor het al, een echte veilige haven is er dus niet. Misschien is niet panikeren nog het best wat mensen kunnen doen. Dankjewel, Wouter.
2.
Energiebedrijf Luminus heeft de subsidies binnengehaald om een nieuwe grote gascentrale te bouwen. Die komt er in Seraing bij Luik. Het project zal de centrale van Engie in Vilvoorde vervangen. Die kreeg geen vergunning. De beslissing voor de gascentrale in Seraing is genomen na een nieuwe subsidieveiling door netbeheerder Elia. Het is een belangrijke volgende stap in het dossier rond de gascentrales in ons land, want ook nu de federale regering twee kerncentrales, Toel 4 en Tihange 3, langer open wil houden, zullen we nog altijd gascentrales nodig hebben. De nieuwe centrale in Seraing moet helpen de bevoorradingszekerheid te garanderen.
3.
Het Waalse bedrijf Hamon heeft het faillissement aangevraagd bij de ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant. Het bedrijf was al langer op de dool, maar nu lijkt het finale eindpunt dus wel bereikt. Geen onbelangrijke firma, een industrieel icoon misschien zelfs, dus we zoomen er even op in. Collega David Adriaan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij hebt het hele verhaal rond Hamon jarenlang voor ons gevolgd. Wat voor bedrijf is het?
Ja, Hamon is eigenlijk al een bedrijf dat al heel lang bestaat. De oorsprong ligt bij enkele mensen die zelfs meegebouwd hebben aan de Eiffeltoren. Dat bedrijf is dan gaandeweg zich gaan specialiseren in grote industriële installaties, vooral voor de energiesector. Ze zijn bekend van heel wat koeltorens, van die grote speciale gebouwen die je bij elektriciteitscentrales, kerncentrales, maar ook bepaalde gascentrales ziet.
Ja, en van waar nu die finale doodsteek? Want als ik het goed heb, zat het er al wel even aan te komen, hè, voor Amon?
Het grote probleem is dat het bedrijf heeft wel goede producten, maar de markt zit natuurlijk niet mee. De meeste van hun producten zijn wat gekoppeld aan fossiele energie. Elektriciteitsproducenten hebben geen nieuwe centrales meer gebouwd in Europa de laatste jaren. De jongste tijd zijn ze wel iets meer aan het richten op wat nieuwere technologie, onder andere om koolstof af te vangen. Ook andere projecten rond energietransitie. Maar ja, dat is allemaal nog redelijk pril en nog niet bewezen. Mm-hmm. En de bank hebben eigenlijk de stekker er een beetje uitgetrokken, hè? Want het management zei, we hebben verschillende mogelijkheden om een doorstart te doen. Er zijn wat geïnteresseerden in, niet in de hele groep, maar in de beste stukken van de groep. Maar banken hebben toch gezien dat een beetje een eindeloos verhaal dreigt te worden.
Ja, nu bij een faillissement zijn er altijd verliezers, hè? Wie zijn dat vooral in dit verhaal?
De familie Lambillot, die waren heel lang de drijvende kracht achter het bedrijf. Die zijn de laatste jaren eigenlijk al helemaal uit het bedrijf verdwenen, omdat door al die herstructurering hebben ze niet kunnen volgen. Hun plaats is eigenlijk ingenomen door de Waalse overheid. Die hebben tientallen miljoenen euro's in verschillende operaties in het bedrijf gepompt. Die dreigt nu dat geld grotendeels te verliezen. De banken hebben ook al een deel van hun leningen moeten afboeken. En ze hebben dat voor een deel omgezet in kapitaal. Ja, dat dreigen ze nu ook nog allemaal te verliezen. En de kleine minderheidsaandeelhouders, ja, daar is het... het belang, het aandeel is al zo hard gezakt, daar schiet niet veel van over. En ja, het laatste restje dat er nog overblijft, ja, zal nu ook waardeloos worden. Het aandeel is trouwens al sinds oktober geschorst op de beurs.
Ja, duidelijk, het einde van het tijdperk. Dankjewel, David. We krijgen vandaag cijfers van twee Wall Street-kleppers, de grootbanken Morgan Stanley en Goldman Sachs. Ze komen beide met resultaten. Het is vooral uitkijken naar hoeveel bankiers daar er met hun vingers hebben zitten draaien.
Voorkennis.
Oké, dat is misschien wat kort door de bocht, maar feit is dat zakenbanken behoorlijk wat minder werk hebben door de oorlog in Oekraïne en door de hoge inflatie. De markt voor fusies en overnames staat op een laag pitje. Dat bleek eerder deze week al uit de resultaten van die andere Wall Street-reus JP Morgan. Daar lagen de inkomsten uit zakenbankieren meer dan 30% lager dan het jaar daarvoor. Afwachten vandaag hoe die andere twee instituten het ervan af hebben gebracht. Zeker is dat hun beurswaarde al een serieuze knauw heeft gekregen. Goldman Sachs en Morgan Stanley verloren dit jaar elk al 15-20%. Dat is dubbel zoveel als het gemiddelde op Wall Street. Finland en Zweden zetten een stapje dichter bij het lidmaatschap van de NAVO. En dat is opvallend, want beide landen hechten al decennia lang veel waarde aan hun neutraliteit. Wat is er gebeurd? Wel, in de eerste plaats is de Finse regering nu doorgedreven aan het onderzoeken of zo'n NAVO-lidmaatschap iets kan betekenen voor haar land. Lijkt misschien vaag, maar het is symbolisch wel een belangrijke evolutie. Tijdcollega Lieve Dierks, goedemorgen. We moeten niet lang zoeken naar de reden achter die Finse zet, hè?
Ja, daar is de Russische inval in Oekraïne natuurlijk niet vreemd aan. Zeker de Finnen vragen zich hardop af waarom Poetin geen aanval op hun land zou bevelen. De Finnen en de Zweden hebben de afgelopen weken natuurlijk gezien hoe de Oekraïners op het terrein er toch vooral alleen voor staan. Buiten wapens leveren kan het Westen eigenlijk niet veel doen, omdat Oekraïne geen lid is van de NAVO. Finland en Zweden zijn dat ook niet. Als Poetin hen zou aanvallen, kunnen zij dus evenmin rekenen op NAVO-steun op het slagveld. En dat heeft hen natuurlijk aan het denken gezet of het toch niet zinvoller is om toe te treden tot de NAVO en op die manier toch onder die westerse veiligheidsparaplu te kunnen kruipen.
Ja, Finland zet er vaart achter, lieve, maar niet onbezonnen. Hè. Even luisteren naar de Finse premier Sanna Marin.
Of course, there are many kind of risks involved. Also the period when we are thinking what kind of choices we should make. Of course, there are many risks and we have to be prepared for all kind of actions from Russia. I also think that we have to make the decisions by ourselves, not to have fear influence our choices.
Ja, lieve, als je dit hoort, is niet ondoordacht. Hè. Hoe schat jij de Russische reactie in op deze move?
In de aanloop naar de oorlog in Oekraïne heeft Poetin meermaals garanties van het Westen en van de NAVO geëist dat de militaire alliantie niet nog meer oostwaarts zou uitbreiden. Ze dachten daarbij in eerste instantie natuurlijk aan Oekraïne en Georgië. Dat Zweden en Finland ook zouden kunnen toetreden, dat had Poetin zeker niet verwacht. En Fins lidmaatschap zou zeer slecht vallen bij de Russische president, omdat Rusland en Finland een grens van 1340 kilometer delen. Daar ziet de Russische president natuurlijk niet graag NAVO-troepen opduiken.
Nee.
Daarom heeft het Kremlin de voorbije dagen Finland en Zweden meermaals gewaarschuwd voor grote militaire en politieke gevolgen als ze toch lidmaatschap van de NAVO zouden aanvragen. Zo hebben Russische hackers vorige week bijvoorbeeld een aanval uitgevoerd op Finse overheidswebsites. Vorige maand schonden Russische vliegtuigen ook het Finse luchtruim. En als afschrikkingsmanoeuvre zou Moskou bijvoorbeeld ook troepen en militair materieel richting Finse grens kunnen sturen. Al kan zo'n demarche natuurlijk evengoed averechts werken, want het zou de Finnen ook kunnen sterken in hun overtuiging dat NAVO-lidmaatschap meer dan ooit nodig is.
Oké, toch best spannend allemaal. Merci, lieve.
6.
Voor alles is een eerste keer en dus ook voor een speciale overname. Het Taiwanese Foxconn, een van de grootste elektronica-bedrijven ter wereld, en vooral bekend als de lage kostenfabrikant van Apple, heeft een Leuvens bedrijf op de kop getikt. Het gaat om Arcana met een Q. Dat is gespecialiseerd in componenten voor 5G-infrastructuur. Het is de eerste keer dat Foxconn een overname doet in ons land. Arcana is in 2017 opgericht door de Vlaamse tech-ondernemer Gillen van de Voorde. Het hoofdkwartier is in Taiwan, dichtbij de grote chipfabrikanten. Maar onderzoek en ontwikkeling zit nog altijd in Heverlee, bij Leuven, in de achtertuin van chiponderzoeksinstituut IMEC. Foxconn gaat Arcana nu samenvoegen met een van zijn dochterbedrijven in Taiwan. Glenn van der Voorde en zijn managementteam zullen dat nieuwe bedrijf leiden.
7.
Energy Vision, een zonnepanelen- en laadpalengroep, heeft een nieuwe lading groeikapitaal opgehaald. Bij de investeerders zitten twee opvallende namen. Het gaat om, tweede keer al deze week, drie keer is trakteren, Mark Koeken. En ook om Christian Teunissen, CEO van de beursgenoteerde studentenkamerverhuurder Xior. Energy Vision is een opmerkelijke speler in de cleantech-sector, schone energie dus. Het bedrijf investeert zelf in zonnepanelen op daken bij gezinnen en bedrijven. Die betalen dan een lange periode een vaste prijs voor de energie uit die zonnepanelen. Vooral in Brussel scoort Energy Vision onder de naam Brussel. In Brussels gewest bestaan er nog altijd royale steunmaatregelen voor zonnepanelen met certificaten. Energy Vision kan dankzij die subsidies de geproduceerde stroom gratis aan de gezinnen geven. En de voorbije jaren zijn in Brussel zo al 3700 installaties geplaatst. Dit was de 7 voor vandaag. Laat misschien eens een recensie achter, een score of een boodschap in je podcast-app. Daar hebben we heel veel aan hier op de redactie. Merci alvast en nog een heel fijne dag.
Dit was de 7 met Roan van Eijk. Productie door Dries Kuppens van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.